heel weinig bij stil wat dat betekent. Dat Jezus de weg naar de hemel voor ons heeft opengedaan. Alleen door Jezus krijgen wij toegang tot de hemel. Dat is 2000 jaar geleden en Jezus heeft ons opgedragen om dat telkenmale te doen als hij samenkomt. En dat gaan we dan ook vandaag weer doen. We gaan avondmaal vieren. We gaan gedenken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Voor de mensen die willen, die mogen naar voren komen. Zo, dan wil ik nog danken. Misschien kunnen jullie allemaal stil bidden. Als jullie dat natuurlijk willen, maar ik zal danken. Vader, ik wil u danken, Heere, dat wij ook mogen beseffen dat we gekocht en betaald zijn. Dat we inderdaad voor u ziek zijn. Maar dat wij tot bekering zijn gekomen en het offer van Jezus aanvaard hebben. Dat we weten dat we nu gezond zijn. Dat we rechtvaardig worden genoemd. Dat we zelfs meer dan dat kinderen van een levende God mogen zijn. Heer, als uw woord dat niet zou zeggen, dan zouden we dat ook niet doen. Maar uw woord zegt het, uitdrukkelijk. En daarom komen we, Heere, om u te danken dat u inderdaad, wij zondige mensen, die ziek zijn in gedachten, in woorden en handelingen, mogen komen tot een heilig en rechtvaardig God. We danken u, Heere, dat u ook daardoor uw liefde bewijst aan alle mensen. En dat u wilt dat alle mensen behouden worden. Alleen wij moeten kiezen. En niemand zal zich kunnen verontschuldigen, Heer. Want u hebt het meermaals in uw woord gezegd. Zie, ik kom. Heer, en dat verlangen wij ook, dat u terugkomt. We weten dat u terugkomt. En mogen wij ook die boodschap uitdragen. Mogen ook de harten van mensen dat aannemen, dat u eens terugkomt. En dat die mensen ook mogen ervaren wat het betekent als u komt, Heer. Vader, u bent een levende God. Wij hebben de waarheid dankzij de Bijbel. En die waarheid is, er is één God die zich openbaard geeft door Israël. En later door het Nieuwe Testament, door Jezus Christus heen. Vader, dat belijden wij ook vandaag weer. Eén God in Jezus Christus hebben wij verlossing. En we danken u daarom, Heere, dat wij mogen deelnemen aan het avondmaal. Omdat wij heel goed weten, wij behoren tot die rechtvaardigen door het geloof in Christus Jezus. Dank u, Heere, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dank u dat u stierf voor ons. Dank u dat u onze zonden hebt vergeven. Dank u dat u een God bent die omziet naar ons. Ja, Heere, hebben we geen reden genoeg om u te danken. In Jezus' naam. Amen. Het lied zegt inderdaad, ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ik ben een kind van God. En ik hoop dat we dat allemaal heel goed beseffen, dat we inderdaad dat mogen zijn. Al is zonde een deel van ons leven, of tenminste, het kan. We zijn, laat ik het zo niet zeggen, zonde blijft. Maar we zijn meer dan overwinnaars. We mogen ons richten op God. We mogen weten dat we overwinning zullen hebben over zonde. En Jezus zei dan ook, en ik ga het voorlezen. En ik ben zeker dat Jezus hier ook in ons midden is, dat hij ook zou zeggen, ik heb vurig begeerd dit paasje met u te eten, eer ik lijd. Dat is wat Jezus zei tegen zijn discipelen en dat zegt hij ook vandaag. Waarom? Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker. Na de maaltijd zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u is uitgegoten. Ik hoop dat we heel goed beseffen wat het betekent, het avondmaal. En dat we dankbaar mogen zijn om daaraan te mogen deelnemen. Want het is een groot geheimnis die mensen die buiten staan in feite niet kennen. Daarom drinkt. Zo, jullie mogen terug naar jullie plaats. En dan gaan we 3 liederen zingen. Dan is er nog een klein kindermoment. En dan gaan we terug 3 of 4 liederen zingen.
Laten we allemaal nog eens laten we samen recht staan. maar vandaag een tijd te nemen om God te danken. Want dat doen mijn liederen. God is able, God is machtig, God kan alles. Ik nodig je licht uit om nog samen zingen. Als je nu een klap in je handen, klap je handen. Wil je recht staan, dan sta je recht. Denk doe het voor God allemaal samen.
iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt. Geef uw hand aan de Heer. Iedereen zoekt vergeving, grootheid van de redder. De hoop van de wolken. Mijn ruiten bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als sterren door de hoogte dringen, stond Jezus op het kruis. Hij stond op het kruis. Was ik blij met al mijn angst en falen. Vul mijn hart opnieuw. Geef mij al uw hoop, al is wat ik graag wil. Ik u volgen. Mijn redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder tot de overwinnaar, stond Jezus op uit het graf. Hij stond op uit het graf.
Mijn redder. Thank you. Kinderen mogen hem misschien een beetje dichter naar voren komen zitten. Jullie hoeven niet helemaal naar voren te komen, maar anders een beetje dichterbij komen zitten. Goed. Kan je het goed zien, Mark? Oké. Okay. Ik heb een zaklamp mee. Eleni, wil je een keer op het knopje drukken en dan een keer tonen? Dat zou een heel mooi licht moeten geven. Kom ik hier naar voren. Gewoon op het knopje drukken, heel simpel. Toen maak ik het moeilijk. Oeps. Wacht, hè. Heb je goed gedrukt? Ai. Oeh, er zitten geen batterijen in. Ah, ja, nou, check een keer of de batterijen er wel in zitten. Heb je iets gezien vanmorgen misschien? Ah, nee. En? Jethro? Och, heel, heel toevallig loop ik wel met twee batterijen in mijn broekzak, zeker. Heel toevallig. Kan je ze voor mij een keer open houden? Dan kan ik ze erin steken. Want mijn batterij, of mijn zaklamp, die heeft wel een lamp. Die heeft een aan- en uitknop, maar zonder batterij. We gaan nu een keer kijken. En nu hoop ik dat ze werken. Nee, toch niet. Normaal niet. Wacht, hè. Een minuutje. Heb ik het er verkeerd aan gezet? Dank het niet. Wacht. Mijn technische kant is niet zo sterk. Normaal gezien moet het dus werken. Misschien zijn mijn batterijen bijna leeg. Dat kan ook. Dat is een beetje snel gebeurd vanmorgen. Maar normaal werken ze dus. Dus, met een beetje fantasie... Als je de juiste batterijen of de batterij op de juiste manier in de lamp steekt, dan geeft jouw zaklamp licht. Zonder batterijen gaat dat dus niet, hè? Nee. Ja. Maar wat wil ik daar nu mee duidelijk maken? Ik wil eigenlijk vertellen, Jezus zegt, ik ben het licht ter wereld. Ja? En hoe konden de mensen dat toen zien dat hij een licht van de wereld was? Kunnen jullie mij voorbeeldjes geven?
Hij heeft nooit gezondigd.
Maar hoe kon je zien dat hij een lichtje was? Dat is juist, ja? Nog voorbeelden, concrete voorbeelden. Wat deed hij allemaal?
Wonderen.
Hij deed wel, kan je ook voorbeeldjes geven van een wonder? Ja? Nee?
Mensen.
Hij genas mensen, ja? Serieus?
Van de broden en de... Van de drie broden en de twee vissen.
Hij vermenigvuldigde het eten, ja, dat waren grote wonderen. Zei af en toe tegen mensen van, voor jou, nee. Zoals de barmhartige Samaritaan dat verhaal dat hij vertelde, niemand was voor hem aan de kant geschoven. Iedereen hoorde erbij. Ja? En hij zegt nog meer, hij zegt zelfs, bij de mensen die bij hem horen, jullie zijn het licht ter wereld. Maar hoe kunnen wij nu ons licht laten schijnen? Wat hebben wij daarvoor nodig om ons licht te laten schijnen? Kunnen we dat zomaar uit onszelf? We hebben daarvoor iets nodig. De Heilige Geest, zeer juist. En dankzij de Heilige Geest dat wij krijgen, dan kunnen wij de juiste dingen zeggen, de juiste dingen doen, de juiste woorden bidden. Wij krijgen kracht daardoor en we kunnen mensen helpen. En ik was daar deze week sterk mee bepaald. Want op school zijn wij ook daarmee bezig. Want wij houden elk jaar een zendingsproject. Juist, en deze week was ons zendingsproject gestart. En daar kan je een keer vertellen misschien waarover het zendingsproject gaat. Of waarvoor wij sparen op school.
Voor de medische hulp.
Ja, misschien eerst... In totaal, dat is juist, dat is een onderdeeltje waarvoor we sparen. Maar wij sparen voor de Syrische vluchtelingen die in Jordanië aangekomen zijn. Of in Jordanië gevlucht zijn. En wij sparen inderdaad voor 3 dingen. Onder andere voor een voetbalproject, voor de kinderen van de straat weg te kunnen houden. Voor schoolmateriaal en inderdaad voor medische hulp. Nu, wij sparen eigenlijk voor het Kama-project. En daar zijn Ramzi en Silke naar Jordanië gegaan. Misschien kennen jullie Wim en Tanja. Hun dochter Silke zit daar nu, of is daar nu, samen met haar mam. En zij helpen daar. Of zij dragen daar hun steentje bij. En wij met onze school hadden beslist om hen ook te proberen te ondersteunen door allerlei dingen te doen. En hoe helpen wij? Wat hebben wij allemaal gedaan deze week om te helpen?
Op school rondjes gelopen.
Wij hebben rondjes. Ja, vorige donderdag was er een sponsorloop. Hè. Dus meester Stefan had dat georganiseerd en er waren zo een ronde afgespannen. 1 ronde was 250 meter. En de kinderen kregen 25 minuten looptijd. En ze moesten dus mensen zoeken die hen wilden sponsoren per ronde of een totaalbedrag. Dat maakte niet uit. En ik was eigenlijk wel ervan aangedaan. Maar iedereen, maar echt elk kind bij ons op school, die heeft echt gelopen alsof hun eigen leven ervan afhing, als het ware. Die hebben enorm veel rondjes gelopen. Met de gedachten bij die kinderen in Jordanië. En dat deed mij wel iets. We hebben niet alleen gelopen, we hebben ook een sober maal gehouden. En Tanja is bij ons in de klasse geweest. En ik wou dat verhaal toch nog een keer kwijt, omdat het mij wel veel heeft gedaan. Jullie gaan het al gehoord hebben. Maar ik denk, oké, het is het kindermoment. Maar ze vertelde over Nora, een meisje met een beperking. Die mensen leven dus in Syrië. Het waren geen arme mensen. Ze hadden een grote boerderij. Ze hadden vee. Ze hadden mooie bomen op hun erf staan. Dus ze hadden eigenlijk alles wat ze maar wensten, tot de oorlog startte en tot de bommen begonnen te vallen. Ze zijn dus moeten vluchten, want hun gezin was in gevaar. En dan moet je wel alles achterlaten. Jouw mooie boerderij, jouw vee, alles wat je hebt, is dan niet meer zo van belang. Dan moet je gewoon je gezin zien te redden. Nu, die mensen hebben een meisje, Nora, en zij kan niet stappen. Ze is verlamd. En ik denk dat we hier heel veel sterke papa's in ons midden hebben. Maar stel je maar een keer voor dat je je dochter van, ze was toen 12, van 12, die helemaal niet kan bewegen, niks. Niet een uurke, niet een dag, niet een week, maar wekenlang door de woestijn moet dragen. Ja, ze kon daar niet even een beetje neerzetten. Of ja, ze moest heel de tijd gedragen worden in zijn armen. Dan denk ik van, wauw. Allee, wat voor kracht moet die man ook gekregen hebben om dat te kunnen doen. Dat verhaal had mij wel iets gedaan. En dan denk ik... Amai, was hij weer chansaard. En dan is zoveel. Vier allemaal. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen hoe rijk wij zijn. En soms toeven ze daarover. Maar ik bedoel dat niet rijk.
op onze bankrekening, maar bij alles wat wij nodig hebben. En het enige wat de Heer van ons vraagt is, dat mag van toen een keer iets wat we kunnen, wat we willen, want het is alleen maar wat we willen, dat we dat geven. Of dat we daar iets voor doen. He, dat we, zoals we op school doen, dan ben ik best wel fier dat ik op school met de Bijbel werk, dat we daar echt een keer, één keer per jaar, ons schouders kunnen onderzetten. Dat we daarvoor spannen. Ik was zo gelukkig om jullie allemaal zo keihard ervoor te zien gaan. Ik wou dat gewoon een keer aan de mensen in de kerk zeggen van wauw, ik ben zo super fier op jullie, dat jullie dat in jullie hart allemaal hebben. Zowel Jari als Lani, als al de kindjes die meegedaan hebben. En ja, onze Jarno zei nog iets deze week. Hij zei van ja, maar ja, ik durf dat niet zomaar vragen aan de mensen in de kerk of zij centjes willen geven om mij te sponsoren om te lopen. Dat is zo raar. We moeten iets terug kunnen geven. Dat heb ik samen met hem gedacht. We hebben koekjes gebakken. En voelen jullie vrij, moeten jullie niet verplicht voelen dat ik hier mijn verhaal heb zitten doen. We gaan na de dienst, zullen Jethro en Jarno en Eleni even aan die tafel staan. En als jullie op jullie hart hebben, alleen maar als jullie op jullie hart hebben, zijn jullie vrij om hen ook te sponsoren, om het project van Kama te sponsoren. En op die manier om een, misschien wel genoeg centjes in te zamelen voor een speciale stoel voor dat meisje, voor Nora, want daar zijn we onder andere ook voor aan het sparen. Ja, nou dacht van, dat zou wel heel erg fijn zijn, moesten we zo ver geraken. Dus we hopen op die manier ons steentje bij te dragen. Goed, we gaan nog samen bidden. Dank u, Heer, dat u ons zoveel heeft, Vader. Dat u steeds bij ons bent. Ook bij die mensen daar, Heer, dat u echt werkt bij die leraren en die leerkrachten daar die nog na hun uren les geven aan die kinderen, heren. Dat u en ja, dat ze ook u echt mogen leren kennen, Heer. En dicht bij u mogen ja, naar u toe mogen groeien. Ik wil u danken, Heer, voor onze kinderen. Niet alleen de kinderen in de ark, maar alle kinderen, Heer. Dat ze mogen weten dat u er voor hen bent en dat ze geluk hebben, Vader. In een gezin te mogen leven dat van u houdt. Dat dicht bij u leeft, Heere. Dat alles heeft wat we eigenlijk nodig hebben, Vader. Ik dank u dat u werd in hun hart, dat ze hun hartje openstellen voor mensen die het minder goed hebben. Dank u wel daarvoor, in uw naam. Amen.
Zo, jullie mogen naar de zondagklas. Het is inderdaad een heel prachtig verhaal. En hopelijk zijn onze harten warm, want ja, het kan ons ook plots overkomen. Hè. We zijn niet beter, zoals ik vanmorgen zei. We hebben gewoon geluk dat we hier nog in België mogen leven. Dat we alles hebben wat we nodig hebben. En dat God inderdaad van ons vraagt van te geven.
Goedemorgen. Wij zijn dus bezig. Well, we zijn aan de laatste preek van deze reeks doorheen de eerste brief aan Timotheus geraakt. En onze laatste passage is 1 Timotheus 6, vanaf vers 11 tot aan het einde. En ik ga de tekst voorlezen. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwig leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van alle onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de te onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die deze kennis verkondigen, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Tot daar. Dus, ik wil beginnen met de eerste zin, en die staat ook in potscherven. Kerk moe, geen zin om te komen. Of misschien twijfel je aan welk verschil jij kan maken. Kerk moe, geen zin om te komen. Of misschien twijfel je aan welk verschil jij kan maken. Dat is waarschijnlijk hoe Timotheus zich voelde toen hij werd geconfronteerd met de problemen in de kerk te Efeze. En er waren daar veel problemen. En we hebben ze al van gelezen in dit brief. Dwaalleer, twistgesprekken en woordenstrijd. Competitie tussen mannen en vrouwen. We krijgen geen positief beeld van deze kerk. Het was moeilijk. En de arme Timotheus, hij had deze opdracht gekregen van zijn meester, van de apostel Paulus, om deze kerk te onderwijzen tegen dwaalleer, om leiders aan te stellen, om te tuchtigen waar nodig. Hij kreeg die opdracht van Paulus. Nu, dat is het beeld dat we krijgen van de gemeente in Efeze. In vergelijking, het beeld dat we krijgen van Timotheus als persoon is iemand die onzeker is en misschien zelfs wordt beschouwd als zwak in de ogen van de wereld. Er werd neergekeken op hem omwille van zijn leeftijd. Dat kan je lezen in hoofdstuk 4 van 1 Timotheus. We lezen ook in hoofdstuk 5 dat hij worstelde met zijn gezondheid. Hij had klachten van darmproblemen en daarom zegt Paulus dat hij een beetje wijn moet drinken. Dus hij was misschien beschouwd als onbekwaam en hij voelde zich misschien onzeker. En Paulus, in tegenstelling, heeft de opdracht aan hem om te strijden. Hij krijgt die oproep van Paulus om te strijden. En in 1 Timotheus 1, vers 18... lezen we dat Paulus zegt: dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorgaan over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Zij moet strijden. En ik denk dat dat waarschijnlijk een grote uitdaging was voor hem. En dat hij waarschijnlijk voelde dat hij onbekwaam was voor deze grote taak. Misschien had hij zelfs nagedacht om het op te geven, en had hij zelfs twijfels over zichzelf. Is dit wel nu het juiste dat ik moet doen? En ik denk dat Paulus dat ook verwachtte, dat Timotheus ging worstelen met die vragen. En waarschijnlijk anticipeerde Paulus die vragen en die emoties die Timotheus zou hebben, die eerste reactie van Timotheus. Dus aan het einde van het brief van Paulus krijgt hij van Paulus een duidelijke boodschap. En dat hebben we net gelezen. Die boodschap is: geef niet op. Geef het niet op. Blijf jezelf inzetten voor de taak waartoe je geroepen bent. Misschien voel je ook soms een beetje gelijk Timotheus. Moe. Overweldigd. Onbekwaam. Voor een bepaalde iets dat je moet doen. Dat kan in de kerk zijn of een situatie thuis of op je werk. En je voelt leeggezogen. Je voelt je moe, leeggezogen. Je hebt geen energie meer om verder te gaan. De laatste maand zijn wij in het gezin nogal veel ziek geweest met allerlei griepen enzovoort. En als ouder, jullie weten dat ook, als je ouder bent, moet je gewoon voortgaan. Je kan niet stoppen, je moet zorgen voor kinderen. Je moet gewoon voortgaan, zelfs al ben je moe en wil je het opgeven. Als jij door zo'n periode gaat waar je het moeilijk hebt en je wil het opgeven, en je krijgt dan het advies van iemand, gewoon verder doen, niet opgeven, blijf jezelf in te zetten. Wat is jouw eerste reactie? Ik denk, mijn eerste reactie zou zijn, oh ja, het is gemakkelijk om dat te zeggen. Nou, je zit niet in die situatie. Of, je kent het niet. Of misschien, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik verder gaan? Hoe kan ik dan, als ik niet mag opgeven, hoe moet ik het doen? En dan gaan we ook zien wat Paulus concreet zegt aan Timotheus. Want hij zegt niet alleen, doe voort, hij geeft hem concrete redenen hoe en waarom. Dat Timotheus verder zich kan inzetten. Nu, herhaaldelijk doorheen het brief herinnert Paulus Timotheus aan wie hij is. Wie Timotheus is, zijn geestelijke erfenis. We hebben het al gelezen in vers 18 van het eerste hoofdstuk. Dit gebod leg ik u op in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken werden. En dan ook in hoofdstuk 4 heeft Paulus het over de genadegaven die in u is gegeven door profetie met handoplegging door de raad van de ouderlingen. Dus Timotheus mag niet vergeten, God heeft zijn hand op zijn leven al een hele lange tijd. God is al een lange weg gegaan met Timotheus. En Timotheus mag terugkijken en zien waar de God hem heeft bevestigd in zijn persoon, in zijn roeping. En God heeft dat ook gedaan door de kerk, door de ouderlingen. Die hebben bevestigd dat Timotheus een haven heeft, die God heeft gegeven aan hem. En daarom zegt Paulus dan in dit laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 6, in vers 12. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Hij is geroepen door God en hij is ingegaan op die oproep van God. Hij heeft met andere woorden een belijdenis gegeven op zijn bekering, op zijn doop waarschijnlijk. Misschien heeft Paulus hier zijn doop in gedachten. Timotheus kreeg de roep, een roep van God en hij is erop ingegaan en hij heeft een belijdenis afgelegd toen hij liet dopen. Dit gaat hier dus over het meest fundamentele aspect van Timotheus zijn leven. Zijn identiteit in Christus. Het feit dat hij geroepen is door God. Hij is een kind van God. Hij is een discipel van Jezus. En dit is dus toepasselijk voor ons allemaal. We zijn niet allemaal geroepen om dingen te doen die Timotheus geroepen was om te doen. Maar we zijn allemaal een kind van God. En als je christen bent, betekent dat dat God heeft jou persoonlijk geroepen. Dat je bent ingegaan op die uitnodiging van God. Dat is het eerste punt. We mogen nooit vergeten dat onze identiteit ligt in Christus. Wij zijn uitgekozen door God. Geroepen door hem om Jezus te volgen en God eer te brengen. Dat is jouw roeping als christen. Maar geroepen zijn heeft gevolgen voor je leven. Het betekent een bekering, zoals Jan al zei, een bekering, een verandering van richting. En het betekent een andere levensstijl, dat je anders gaat gaan leven. Het betekent dat je nu een volgeling van Jezus bent, een discipel van Jezus, dat je zijn leer volgt in plaats van een ander leer. Het heeft gevolgen. En Paulus zegt aan Timotheus, zet je in voor jouw roeping. Leef als een discipel. Volg die pad. En dan geeft hij drie beelden. En we gaan kijken naar die drie beelden samen die Paulus geeft. Om Timotheus uit te leggen wat dat inhoudt. Om verder te gaan en niet op te geven. Het eerste beeld is van lopen. In vers 11. U echter, o mens die God toebehoort. Hij is niet meer van zichzelf. Timotheus is nu van God. Hij behoort tot God. Ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Wat zijn deze dingen dat hij moet ontvluchten? Wel, dat is een verwijzing naar de passage ervoor, die Jona heeft enkele weken terug behandeld. En dat zijn, ja, daar wordt er genoemd hebzucht, het liefde voor haalt. Om altijd meer te krijgen. Dus ik denk dat we mogen veilig zeggen dat we moeten vluchten van slechte begeerten. En het beeld dat we hier hebben is iemand die wegloopt van gevaar. In het nieuws deze week las ik van iemand die werd aangevallen door een tijger in een Russische zoo. Misschien heb je dat ook op het nieuws gezien. En het is die krachtig beeld dat we moeten voor ogen hebben. Deze dingen, kwade begeerten, die zijn doodsgevaarlijk voor ons. Net zoals een tijger doodsgevaarlijk kan zijn. En je moet lopen. Je moet weglopen. Want anders is er kans dat je eronder gaat. Deze dingen zouden ons doden. Ze zijn gevaarlijk. Zonde dood. Zonde kan ons doden. Dus, we moeten ons inspannen om zo snel en zo hard mogelijk buiten het invloed van het kwade, ons daaruit die invloed te krijgen. En iemand die vroeger verslaafd was, kent de kracht van een slechte begeerte. En hij of zij weet dat ze geen millimeter mogen toegeven aan een kwade begeerte. Anders worden ze opnieuw gepakt. Dus, waar geven wij toe aan onze begeerten? Mannen, kijken wij even te lang naar een vrouw? Of misschien ook voor mannen, zie je het laatste nieuwe snufje en denk je, ik moet dat hebben. Of een ander voorbeeld die misschien ook veel voorkomt, is je tong niet in bedwang houden en iets te veel zeggen. Net iets te veel zeggen, meer dan dat nodig is. Maar deze kwade begeerten ontvluchten is maar helft van het verhaal. Want Paulus zegt, jaag daarentegen de gerechtigheid en zovoort. Dus in plaats van te lopen van het slechte, moeten we lopen naar het goede. En die lijst doet mij denken aan de vruchten van de Heilige Geest. De vruchten die zouden spontaan moeten ontwikkelen in het hart van iemand die oprecht wandelt met God. Maar er is meer. Wij moeten ook ons inspannen. We moeten ook lopen om die vruchten te krijgen. Er is een samenwerking. Het is eigenlijk een beetje van een mysterie. Ik heb er hier veel over nagedacht, maar ik kan het niet volledig begrijpen. Er is een geheimenis, een samenwerking tussen Gods geest, die in ons werkt en die het bewerkt in ons, maar ook een inspanning die wij moeten doen. En wij moeten hongeren en dorsten naar die gerechtigheid, net zoals Jezus zei. Wie erft het koninkrijk, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het is God die in ons werkt, maar wij moeten ook ons inspannen. En dat is een beetje van een geheimenis. Ik begrijp nog altijd niet hoe dat volledig in elkaar zit. Dat wij ook een deel hebben, maar dat God door genade alles doet. Maar wij moeten ook iets doen, dat begrijp ik niet volledig. Maar ik las ooit een citaat dat ik nooit zal vergeten. In het Engels is het, man will always find time for what he really wants to do. Een man zal altijd tijd vinden voor wat dat hij of zij echt wil doen. In het diepste van hun hart. En dat is denk ik een fundamentele basisprincipe in de Bijbel. Dat de dagelijkse keuzes die wij maken, worden bepaald door ons hart. Wat er leeft in ons hart. Bijvoorbeeld, als jij een passie hebt voor auto's. En je doet je best om die passie te proberen te uitdoven. Maar uiteindelijk zal jouw passie er toch uitkomen. Misschien kies je om met een auto te rijden in plaats van te fietsen. Misschien word je zelfs autoverkoper. Of je leest automagazines. Of je downloadt een racing app op je computer. Of het zal ergens tonen, jouw passie. Het zal eruit komen. Op onze geboorte waren wij allemaal geboren met een passie voor zonde. Het is misschien cru gezegd, maar het is zo. Ons hart ingesteldheid gaat in de verkeerde richting. Wij waren geboren met een passie voor zonde. En we kunnen proberen met al ons wilkracht en al ons verstand om die passie voor zonde uit te doven, maar het zal tonen. Het zal tonen. De enige oplossing is dat van een harttransplantatie. Een nieuw hart. Een nieuw passie. Een nieuw hart met een nieuwe passie. Een nieuw hart met een nieuwe ingesteldheid. Die uitgaat voor naar het goede in plaats van het kwade. En dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Dat Jezus geeft ons die nieuwe hart. Zodat we verlangen naar gerechtigheid. Zodat we verlangen naar geloof, liefde enzovoort. Ik denk wanneer dat onze hartingesteldheid goed is, wanneer dat we die nieuwe hart hebben gekregen van God, dan is er meer kans dat we de juiste keuzes gaan maken. Maar het vraagt nog altijd inspanning van onze kant. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb honger, ik zou graag een lekkere boterham eten. Maar zonder dat je af je luie zetel komt en die boterham klaarmaakt, gaat hij niet komen. Je moet ook opstaan. Je moet ook een stap zetten. Je ingesteldheid kan goed zijn, maar je moet ook ernaar handelen. Je moet stappen zetten. En dat vraagt inspanning. Wij hebben een nieuw hart gekregen, maar we moeten luisteren en erop ingaan. Hier nog een citaat. There is only one thing that is worse than having no morals, and that is having good morals, but not acting upon them. Er is maar één iets slechter dan geen morale standaarden te hebben. En dat is goede standaarden te hebben, maar er niet op ingaan. Goed, de tweede beeld dat Paulus geeft aan Timotheus is een beeld van vechten. Vers 12, strijd de goede strijd van het geloof. En het beeld hier is van een soldaat die lijf aan lijf vecht. Het eerste beeld had al te maken met beweging. Je moet ontvluchten en jagen, dat is beweging. Hier gaat het om stand houden. Hier gaat het om jezelf, op dezelfde plaats jezelf te verdedigen, stand houden tegen aanvallen. Doe mij denken aan de wapenrusting in Efeze. Brief. Maar wat betekent die zin, de goede strijd van het geloof? Wel, de context van het brief is dwaalleer. Dus ik denk dat Paulus hier heeft over leugens die opkomen tegen de waarheid van het evangelie. Dus Timotheus moet strijden tegen de leugens van het dwaalleer en tegelijkertijd moet hij de waarheid verdedigen en verkondigen. Nu in een wereld van fake news en waar dat alles relatief is, mensen vragen zich af, wat is waarheid? Bestaat er zoiets als waarheid? Wat is dat? En ik denk, het is heel belangrijk voor de kerk dat wij ons niet verliezen in interne discussies over thema's die minder belangrijk zijn. Die eigenlijk mensen buiten de kerk geen interesse voor hebben. Bijvoorbeeld de eindtijd. Ja, dat is interessant voor christen. Maar ik denk, we moeten ons inspannen voor het grotere beeld, dat wat ons verbindt als christenen, dat is het evangelie. Het feit dat Jezus de Joodse Messias is, dat hij voorspeld was in het Oude Testament en dat hij gekomen is om Gods Koninkrijk te brengen op aarde, om te sterven als losprijs voor iedereen die in hem gelooft. Dat is de waarheid. Dat is wat ons verbindt en het is daarvoor dat we moeten ons inzetten. Allemaal weten we dat het evangelie moet verkondigd worden. Maar soms verkonden wij wat ik noem het evangelie plus. Het evangelie plus een bepaalde kerkcultuur. Dus je moet tot geloof komen, maar je moet ook zijn zoals wij. Of het evangelie plus een bepaalde kijk op de wetenschappen. Je moet denken zoals wij. Of het evangelie plus een bepaalde politieke overtuiging. Je moet stemmen zoals wij. Dit jaar vieren we 500 jaar hervorming. En de hervorming, dat was een herontdekking van het eenvoudige en mooie evangelie. En ik denk, misschien moeten wij dat opnieuw doen. Misschien moeten wij, die onszelf evangelisch christen noemen, moeten wij opnieuw stilstaan bij het wonder van de eenvoudige boodschap van het evangelie. Een boodschap van liefde en genade. Wanneer wij veranderd worden door die eenvoudige boodschap, dat God zijn eigen zoon heeft gestuurd en geofferd voor jou, dan gaan we anders gaan handelen, dan gaan we anders gaan spreken. Dan gaat het licht van het evangelie doorschijnen in onze daden en woorden. En mensen gaan dat zien. En dat is een eenvoudige boodschap, maar het is ook een heel krachtige boodschap. Als je er echt een keer over nadenkt en stil bij staat, Jezus als één man die de wereld heeft totaal veranderd, als één persoon, als één mens, die heeft heel de wereld veranderd. En als je het heel persoonlijk maakt, heeft ook jouw wereld veranderd. Hij heeft niet alleen de wereld veranderd, maar hij heeft ook jouw wereld veranderd. Dat is een krachtige boodschap. En dat is de waarheid. En we moeten opkomen voor de waarheid. Zeker in de tijd waar dat er een heleboel andere waarheden zijn, die opkomen tegen het evangelie. Dat is wat ook de Bijbel noemt de antichristus. Soms gaat dat samen met een bepaalde persoon of een bepaalde figuur, maar het gaat hier om ideeën die in opstand komen tegen het evangelie, tegen de goddelijkheid van Jezus, tegen het feit dat God stuurde zijn eigen zoon om ons te redden. En die hebben ook kracht. We moeten naar hoe beseffen. Die hebben ook kracht, want ze kunnen veel mensen verblinden voor de waarheid, die ideeën. Maar wij moeten als kerk trouw blijven aan die boodschap van het evangelie. Het blijven verkondigen, blijven die hoop bieden aan mensen, blijven liefhebben, blijven leven volgens het evangelie. Dat is wat het betekent om te strijden, de goede strijd te strijden van het geloof. Dan het laatste beeld, het derde beeld die Paulus geeft, is in de tweede helft van vers 12, grijp naar het eeuwig leven. Misschien herken je de schilderij, Michelangelo, de schepping van Adam. En hier reikt God zijn hand uit. Adam is zo'n beetje half-half. Maar God strekt zijn hand uit. Hij wil Adam aanraken. En dat toont dat God zet het initiatief. God neemt het initiatief. God doet zijn allerbeste om tot ons te komen. Om ons aan te raken. Maar dat is het beeld dat Paulus hier ook heeft. Van al je zo ver mogelijk te kunnen je hand uitreiken. Alle inspanning doen om iets te grijpen. En wat moet Timotheus grijpen? Hij moet het eeuwig leven grijpen. Nu, wat betekent dat? Misschien vind je dat een beetje raar. Timotheus is toch al geraad. Waarom moet hij nog het eeuwig leven proberen te grijpen? Wel, het betekent dat hij moet zijn geloof waarmaken. Hij heeft eeuwig leven ontvangen en gekregen, maar dat moet toegepast worden in zijn dagelijks leven. Het moet een realiteit worden. Het moet een levend geloof zijn. Want het evangelie is niet alleen een abstracte boodschap. Het is niet alleen kennis, het is ook krachtig en het verandert mensen hun levens. Het is niet genoeg om te zeggen met ons verstand, ja, ik begrijp het evangelie, ik kan het allemaal goed uitleggen, maar als het jouw hart niet aanraakt, dan is het zinloos. We moeten het ook beleven in ons dagelijks leven. Het moet echt worden, het moet een impact hebben. We moeten anders gaan denken, we moeten anders gaan handelen, we moeten anders leven omwille van het evangelie. En dat vraagt inspanning. We moeten streven om ons geloof om te zetten in de praktijk. En dat betekent keuzes maken. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de keuze maakt van te vergeven in plaats van blijven wrok houden tegen een persoon, maar te vergeven. Het betekent, als je kwaad bent, om eventjes in te houden als je iets wil zeggen. Het betekent om je geduld niet te verliezen, enzovoort. En dat zijn allemaal keuzes, dagdagelijkse keuzes, die wij moeten maken, die we mee geconfronteerd worden. En dat vraagt inspanning van ons. Dus dat is een thema die herhaald wordt. Dat Timotheus is geroepen door God, gekozen door God. En daarom mag hij zich inspannen om die roeping waar te maken. Ik wil afsluiten met een laatste vraag. Waarom moeten wij ons inspannen? Dus we zien, Timotheus moet zich inspannen. Wij moeten ons niet opgeven, blijven gaan. Maar waarom? Waarom doen we de moeite? Waarom komen we iedere zondag naar de kerk? Waarom leven we het christelijk leven? We weten dat het niet gemakkelijk is. Jezus vraagt dat we ons kruis dragen, dat we een weg van lijden gaan, dat we sterven aan ons eigen verlangens. En voor Timotheus betekende een moeilijke opdracht. Dus waarom niet gewoon opgeven? Eerst waarom wat slechte motivaties zijn om te inspannen. Voor sommigen zal het zijn uit plicht. Ik moet het doen. Ik moet christen zijn. Ik moet het doen omdat het de waarheid is. Dus ik moet het doen. Maar dat is geen goede reden. En ik zal uitleggen waarom straks. Een andere reden voor sommigen is uit angst. Ja, ik wil niet gestraft worden door God. Dus ik ga christen zijn. Of jezelf te redden. Ik wil mijzelf proberen te redden, dus ik ga zo goed mogelijk zijn. Ik ga zo goed mogelijk doen. En nog een andere reden kan zijn om goed te voelen over onszelf. Ja, zodat je kan zeggen van, kijk naar mij, wat, ik rook niet, ik drink niet, ik ben altijd braaf geweest, wat ben ik niet een goede persoon. Het kan een andere motivatie zijn. Maar dat zijn geen goede redenen om jezelf in te spannen voor het christelijk geloof. Want ze draaien allemaal rondom ik. Ik moet het doen. Ik wil niet gestraft worden. Ik ben beter dan die anderen. En het gevolg zal altijd zijn, als het afhankelijk is van ons, dat we teleurgesteld zijn. Want wij kunnen het niet. We gaan falen keer op keer. Wanneer je probeert dingen uit plicht te doen, gaan we continu tekortschieten. Want je zet de lat is zo hoog en je hebt hoge verwachtingen van jezelf, dat je dat gaat kunnen allemaal bewerken door jezelf. En je gaat dat nooit kunnen bereiken. En je gaat continu teleurgesteld zijn. En misschien leidt dat zelfs tot bitterheid. Dus niet uit plicht. Niet uit angst. Niet om goed te voelen over jezelf. Wat dan zijn goede redenen? Wat is een goede motivatie? Waarom moeten we onszelf inzetten voor het koninkrijk? Ondanks de tegenstand enzovoort. Well, vandaag is in Verenigd Koninkrijk, in Engeland en in Groot-Brittannië, overigens Groot-Brittannië, is het vandaag Remembrance Sunday. En dat betekent dat in, denk ik, bijna alle kerken, dat er een minuut stilte is om de soldaten te herdenken die stierven in de Eerste Wereldoorlog. En mensen dragen klaproosjes, hier gelijk deze, als teken van respect en teken van dankbaarheid naar die mensen die hebben gestorven in de Eerste Wereldoorlog, de soldaten. Die soldaten, ja, die reisden naar een vreemd land voor hen om te vechten, wetend dat de kans heel hoog was dat ze zouden nooit terugkomen. Maar waarom deden ze dat? Nou, ik denk dat er verschillende motivaties waren. Veel omdat het was hun plicht als soldaat. Ze moesten gaan vechten. Anderen deden het waarschijnlijk omdat ze bang waren wat anderen zouden denken als ze het niet deden. Oh, die lafaard, hij durft niet te gaan vechten. Nu, toen dat er dienstplicht begon, hadden ze geen keuze. Als je tussen 18 of 40 was, moest je gaan vechten. Maar het dienstplicht begon maar in 1916. Dat is 2 jaar na het start van de Eerste Wereldoorlog. Dus tussen 1914 en 1916 waren er heel veel die hebben vrijwillig zich ingeschreven om te gaan vechten. En ik denk wel dat er voor velen de reden was omdat ze erin geloofden. Ze waren overtuigd van de noodzaak om te gaan vechten. Ze wisten, dit is goed en juist. Ik geloof erin. Ik sta erachter. Het was een doel waarvoor ze bereid waren om zelfs te sterven. Ze maakten deel uit van iets groters. Een visie, een grotere visie. Niet alleen zichzelf, wat ik kan bereiken of wat dan ook, maar een grotere visie. En die visie voor hen was een Europa die bevrijd was van een vijand. En zo moet het ook zijn met ons. Wij zijn deel van iets groters. Wij delen in Gods visie voor de wereld. Wij vinden onze plaats als individuen in een groter verhaal. En het is omdat wij geloven in die grotere visie van Gods koninkrijk hier op aarde, dat wij gaan strijden, dat we gaan vechten, dat we gaan in ons inspannen, dat we nooit opgeven, dat we ons inzetten voor ons geloof. Dus als je moe bent, of je bent teleurgesteld, of je hebt twijfels, of je voelt je onbekwaam, dan is het advies, hef je ogen op en zie wat God doet. Zie wat God aan het doen is, zijn koninkrijk aan het bouwen. En niets zal hem tegenhouden. Zie het en dan neem jouw verantwoordelijkheid op. Wees trouw aan die roeping om samen te strijden voor die goddelijke visie van Gods koninkrijk. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons inderdaad een groter beeld geeft, een grotere visie. Iets dat ons verstand te boven gaat. Iets dat wij kunnen, ja, iets wonderlijks, iets dat ons tot lof en prijs brengt. Iets dat ons visie geeft en motivatie geeft om, ja, u te volgen, om samen u te volgen. En Heer, ik wil bidden voor de mensen die, ja, momenteel door moeilijke situaties gaan, of dat ze moe voelen of teleurgesteld of bitter. Heer, wilt u tot ons allemaal spreken? Wilt u ons die grotere visie geven? Help ons om onze ogen op te heffen, niet meer te kijken naar de problemen, maar naar u te kijken, onze ogen te richten op u en wat u doet en uw plan, uw visie. Heer, geef ons die kracht die wij nodig hebben om te blijven lopen, om te blijven strijden, om te grijpen naar datgene dat we geroepen voor zijn. In Jezus' naam, amen.
Oké, bedankt David. Dan zingen we nog één lied. En dan hebben we de mededelingen. Maar ik mag eerlijk zeggen dat ik tot bekering ben gekomen omdat ik na die eerste Bijbelstudie overtuigd was dat het de waarheid was. Het was de waarheid, ook al kende ik er niks van. En ook al was ik niet zo enthousiast. Ik ben niet iemand die direct daarin vliegt en gans de straat of gans de wereld wilt evangeliseren. Ik ben iemand die traag aanloopt, een trage diesel. Maar God heeft mij bewaard dat ik na 30 jaar... samen met mijn vrouw natuurlijk, nog altijd hier van voren staat, of van voren staat, nog altijd christen ben. Dat is een genade van God. Dat was de waarheid, heeft mij vrijgemaakt en leidt mij ook verder. En ik hoop dat jullie dat ook allemaal ervaren. Vader, wij danken u dat wij op het einde van deze dienst, ja, tot u mogen komen, Heer, om u te danken voor deze, ja, fijne dienst, voor de bemoedigingen die we mochten horen, Heer, om te volharden. Omdat uw woord de waarheid is. Wilt u ons zegenen, ook in de komende week, ons bewaren, Heer, aan ons leiden. En we danken u voor uw trouw aan ons bewezen. Amen.